Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten van heel inspirerende gasten die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Veronique Prins. Veronique, welkom. Wat leuk dat je er bent.
Welkom, Ben. Dankjewel voor de uitnodiging. En je legt wel de lat gelijk een beetje hoog voor me.
Ja, van waarom?
We hebben zeer inspirerende mensen in deze podcast.
Ja, maar dat ben jij. Want ik heb even gekeken. Je hebt een boek geschreven. Dat heet de Kick-Ass Code. Kick-Ass Code voor succesvol ondernemen. Ja. Buitengewoon goed verkocht boek. De mensen die ik over jou spreek, die zeggen, nou, dat is één brok energie, die vrouw, daar kan je heel veel van leren. En je was ondernemer, ooit supermarktondernemer, heb ik begrepen. Ja. Maar je bent nu eigenlijk heel succesvol als ondernemerscoach. Dus je leert nu andere mensen het vak, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En toen mailden we met elkaar en toen zei je, je moet ook nog over me zeggen dat ik de dochter van een kruidenier ben en moeder en echtgenote. Waarom vind je het belangrijk dat dat ook genoemd wordt?
Nou, omdat ik in mijn vakgebied heel vaak mensen tegenkom die zeggen dat je moet kiezen. En met name omdat ik ook heel veel met vrouwen werk, met vrouwelijke ondernemers. En daar blijft vaak het vraagstuk overeind. Kan ik mijn gezin wel met mijn carrière combineren? En ik geloof daar dus in. Je zult andere keuzes moeten maken en hier en daar wat dingen moeten laten. Maar ik durf te zeggen, mijn man mag straks terugluisteren, dat ik ook nog een gelukkig huwelijk heb. Maar dat ik ook, dat ook mijn kinderen niet in therapie hoeven, omdat hun moeder zo nodig succesvol moest zijn.
Oké, hey, en hoe oud zijn de kinderen?
Inmiddels 21 en 22.
Oké, ja, dus dan worden ze wel een beetje, kunnen ze hun eigen onderhoud al een beetje regelen. Ja, dat gaat wel een beetje.
Ja, dat zou wel kunnen, maar.
Oké, maar jullie zijn nog wel nodig. Oké.
Ja.
Maar goed, heel leuk om dat te horen. Dus dat is ook een heel belangrijk punt, dat je dat kunt blijven combineren. Dat
altijd.
Is voor jou. Oké, daar gaan we het nog zeker over hebben. Een vraag die ik meestal als eerste stel. Wat is nou iets wat jou zelf heeft veranderd? Je grosseert in inzichten over ondernemerschap. Ja. Je hebt heel veel ideeën. Maar wat is nou iets wat jou zelf heeft veranderd?
Ja, nou, dat is eigenlijk al op hele jonge leeftijd gebeurd. Zoals je net ook al aangeeft, is ik ben dochter van een kruidenier. Toen ik geboren werd, hadden mijn vader en moeder een melkzaak hier in Amsterdam. En dat is uiteindelijk doorgegroeid naar een grote supermarkt in Amstelveen.
Oké.
En mijn vader heeft 4 klassen lagere school gedaan. En die heeft dus altijd geloofd in zijn eigen kunnen. Wij waren eigenlijk het paradepaardje van de organisatie waar hij bij aangesloten was. En als er dan van die stropdassen bij ons op bezoek kwamen. Zoals mijn vader ze altijd noemde. En die zeiden we, goh, hoe gaat het met de grote Albert Heijn naast je? Dan zei mijn vader altijd eerlijk en oprecht, ik heb geen idee. We hebben 14 jaar naast een hele grote Albert Heijn gezeten. Die destijds echt nog zwaar marktleider was. Ja. En mijn vader is daar zelfs nooit naar binnen gegaan. Hij zegt, het maakt mij niet uit wat zij doen. Ik ben verantwoordelijk voor wat ik doe. En ik heb mijn eigen koers te varen. En daarin heb ik eigenlijk met niks en niemand iets te maken. Alleen met wat ik denk dat goed is. En dat is dus eigenlijk het DNA waar ik mee ben grootgebracht. En dat is ook de reden waarom ik mijn boek ook aan mijn ouders heb opgedragen. Ja. Omdat ik zonder hen nooit zo ver zou gekomen zijn als dat ik nu ben.
Dat is heel interessant. Maar je zegt dus eigenlijk, want bedoel, iedereen zeg maar die een marketingopleiding doet en zo, die zegt, ja, maar je moet altijd de concurrentie analyseren. Ja. Maar jij zegt, ik ben daar heel anders naar gaan kijken.
Heel anders naar gaan kijken. Weet je, de organisatie waar wij onderdeel van uitmaakten, deed iedere 2 jaar marktonderzoek. En dan kwamen ze dat presenteren. En, welke was dat dan?
Dat willen we dan wel even weten.
Ja, dat was destijds nog Unigro. En later was het de Super de Boer.
Oké, okay, ja.
En meneer Albeda Jelgersmaak kwam regelmatig bij ons over de vloer. En dan kwamen ze dus het rapport presenteren. En dan legde mijn vader dat terzijde. Hij keek het niet in en dan zei hij, zullen we koffie gaan drinken? Hij heeft zich er nooit een fluit van aangetrokken. En wat ik zelf ook zie bij heel veel mensen, als je je gaat vergelijken met andere mensen, als je te veel let op wat er om je heen gebeurt, word je lui of je wordt depressief. En allebei zijn denk ik geen eigenschappen
lui
die je als ondernemer ten goede komen. Weet je, vertrouw op je eigen kunnen. En natuurlijk zijn er marketingwetmatigheden waar je rekening mee te houden hebt. Maar laat je daar niet gek door maken. En dat is wel wat ik heel veel zie gebeuren op dit moment.
Nog even over dit punt doorgaan. Hè? Ja. Want waar let je dan wel op? Als je dan niet gaat kijken naar je buren, naar de concurrentie, je gaat je niet vergelijken met anderen, waar stop je die aandacht dan in? Wat deed je vader dan? Wat doe jij nu zelf met die aandacht die je dan over hebt, zou ik maar zeggen?
Ik richt me alleen maar op mijn klanten.
Okay.
Wie is mijn klant? Wat wil mijn klant? Waar is mijn klant het beste mee geholpen? Hoe kan ik iedere dag van ieder jaar mijn klant het allerbeste dienen? En Ik geloof dat als je dat doet en iedere dag vanuit dat perspectief je de markt weer betreedt, dat je dan inderdaad zo uniek blijft als dat je tegenwoordig ook altijd zo natuurlijk gepredikt wordt, dat je vooral authentieke marketing moet bedrijven.
Ja.
Maar daarmee ook inderdaad het allerbeste kwaliteitsproduct voor je klant kunt leveren.
Heel interessant. Jij bent dus iemand die gepokt en gemazeld is, zou ik maar zeggen, in dat kruideniersvak. Maar je bent er ook zelf in begonnen.
Ja.
Op een gegeven moment heb je besloten om je kennis vooral met andere mensen te gaan delen. Wat zorgde ervoor dat je besloot om van ondernemerscoach te worden?
Ja, nou daar zitten nogal een aantal stappen tussen.
Okay.
De reden waarom onze supermarkt uiteindelijk is geëindigd, is omdat mijn huwelijk eindigde. Ik deed het met mijn toenmalige echtgenoot. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ik nu zo ongelooflijk, mensen noemen het wel eens bloedfanatiek in mijn werk ben. Want dat ik dat huwelijk verloor en hij luistert dit en hij vindt dit echt oké. Dat was nog niet eens zo'n probleem, omdat ik mijn droom daarmee kwijtraakte. Want ja, die supermarkt was toch eigenlijk echt wel mijn ding.
Ja.
Dat maakt dat ik wel een jaar of drie bijna zieloos over de aardkloot heb gezworven. Want vind maar eens een nieuwe droom. En ik spreek zoveel mensen die hele grote dromen hebben en hun bedrijf neer willen zetten en daar net tegen het randje van je faillissement, of dat het net nooit van de grond zal komen. En ik weet hoe dat voelt. Dus daarom zit ik er zo bovenop. Maar er zijn dus een aantal andere bedrijven aan vooraf gegaan. Omdat ik ook een tijdje zoekende ben geweest. Wat moet het nou zijn? We hebben zelfs een bedrijf gehad wat rallies naar de Poolcirkel organiseerde. En zo heb ik nog wat andere dingen.
Rallies naar de Poolcirkel?
Ja, ja. Ja, weet je, ik zie in alles een kans. En ik wil eigenlijk overal een bedrijf van maken. Dus daarin zagen wij ook een kans. En die hebben we ook gegrepen. Maar uiteindelijk is het dus inderdaad samengekomen, alles wat ik ben en kan en doe, bij je zaak voor kamer. Dat was 15 jaar nadat ik mijn supermarkt verkocht. Dus daar heb ik wel heel eventjes op moeten wachten.
Oké, ja, zo heet het nu, je zaak voor elkaar.
Ja.
Maar het grappige is inderdaad, dat hele fanatieke, dat zit er dus ook in dat je zelf hebt meegemaakt hoe vervelend het is om het in rook op te zien gaan.
Ja. Dus en dat gun ik echt niemand. En het hoeft namelijk ook helemaal niet. Want uiteindelijk is ondernemen helemaal niet zo ontzettend ingewikkeld. En succesvol worden al helemaal niet.
Nou, daar gaan we nu direct dan even met elkaar over hebben. Er zijn ook ontzettend veel mensen die heel graag, op zijn minst ondernemend zouden willen leven.
Ja.
Of die ook echt ondernemer zijn.
Ja.
ZZP'ers, maar ook denk ik wel gewoon mensen die op een ondernemende manier naar hun loopbaan kijken. Ook al ben je misschien in loondienst. En jij zegt van waar deze mensen vaak tegenaan lopen, is dat ze eigenlijk zichzelf niet echt goed kunnen verkopen. Dat is gewoon echt een probleem waar heel veel ZZP'ers mee zitten. Sommige mensen zeggen zelfs, ik stop met zelfstandig zijn, want dat verkopen, dat acquireren, dat vind ik verschrikkelijk.
Ja.
Maar je zult ook, als je ergens in loondienst bent, moet je jezelf verkopen.
Weet je, de zin die ik altijd vasthoud is, if you are in business, you are in sales.
Oké.
En het zijn dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is gewoon een huwelijk. En als je echt besluit, ik wil hier niks mee, ik wil mezelf niet verkopen, dat is allemaal prima, maar niemand anders gaat het voor je doen. En besluit dan, en zeker als het over het ondernemerschap gaat, om een baan te zoeken. Weet je, daar kan je heel lang en heel ingewikkeld en moeilijk over doen, maar dat is echt zoals ik ernaar kijk.
Zelfs als je een baan hebt, moet je presentaties geven, moet je op een gegeven moment laten zien dat je dingen hebt gepresteerd.
Altijd, tenzij je de rest van je leven op dezelfde plek wil blijven zitten, en dat is ook oké. Maar op het moment dat je zegt, ik wil groeien, dan is dat onderdeel van het geheel. Ik noem het altijd als een huwelijk. Een huwelijk is heel gaaf. Daar zitten heel veel gave kanten aan. En heel veel mooie kanten ook aan. Maar in dit geval ben ik dus met een man getrouwd. Ik moet er nu zo nu en dan ook ergens zijn sokken vandaan halen. Ik moet ook gewoon zijn was doen. Zit ik daarop te springen? Niet altijd. Maar het is onderdeel van het algemene plaatje. En het hoort er dus gewoon bij. En ik begrijp
vind
het
wel heel dat vind ik wel. Er zullen ook mensen zijn die zeggen, hoezo de was doen?
Ja, goed. Weet je, wij hebben daarin een rolverdeling. Weet je, laat ik het, als we het nou niet over dat soort dingen hebben. We hebben allemaal in een huwelijk onderdelen waarvan je denkt, weet je, ik zou er niet gelijk voor getekend hebben. Maar dat hoort er nou eenmaal bij.
Maar het hoort erbij, ja. En zo hoort dus, verkoop hoort ook bij ondernemer. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar hoe doe ik dat dan goed? Je zegt, het is eigenlijk niet moeilijk. En het is al helemaal niet moeilijk om succesvol te worden.
Nee.
En dat is nou precies waarvan de meeste mensen die luisteren denken, hallo, dat is snel gezegd.
Ja, nou dat komt eigenlijk omdat in de meeste gevallen er hele belangrijke kennis mist.
Okay.
Wat ik tegenkom zijn eigenlijk een aantal dingen. A is dat mensen denken dat het belangrijk is. En het enige wat belangrijk is, dat je heel goed in je vak bent.
Oké.
Nou, dat is hartstikke belangrijk. Maar voor mij niet eens de voorwaarde om succesvol te worden.
Oké, dus de eerste valkuil. Dus je denkt dat je heel goed moet zijn in je vak. Maar dat hoeft dus nog niet eens.
Nou ja, ik zie mensen omheen. En ik weet zeker dat als de luisteraars goed nadenken, dat ze die voorbeelden herkennen van mensen dat je denkt, potverdorie, die zijn minder goed dan ik ben. Maar die zitten wel hoger in de boom als het over een organisatie gaat. Of die zijn succesvoller op het moment dat ze een eigen bedrijf hebben gestart.
Die voorbeelden kennen we allemaal.
Allemaal. En voor mij is succes vol zijn, ofwel in je bedrijf, ofwel in je werk, afhankelijk van drie dingen. A, hoe goed ben je in je werk?
Ja.
B, inderdaad, snap je het ondernemersspelletje? Of snap je het spelletje wat er op de werkvloer gespeeld wordt? Hè? En kan je daar ook strategisch mee omgaan? En de derde, en die is voor mij heel erg belangrijk, en dat is inderdaad persoonlijk leiderschap. Weet je, ben je bereid om dat te doen wat nodig is? Ben je steeds bereid om te doen aan zelfreflectie? Maak je niks en niemand verantwoordelijk voor jouw succes. Ik zie zelf leiderschap altijd als een emmer die vol zit. En iedere keer als je denkt, ja maar, en naar een ander wijst en naar een ander denkt en de verantwoordelijkheid buiten jezelf legt, maak je kleine spelden, prikjes in die emmer.
Okay.
En hij gaat leeg.
Ja. Ja.
En met name die mensen die dus heel sterk in zelfleiderschap zijn en het ondernemerschap goed begrijpen. Het kan zijn dat die succesvoller zijn dan jij, terwijl jij beter bent in je vakgebied. En veel startende ZZP'ers starten eigenlijk maar op één poot. En je hebt ze alle drie nodig.
Oké, dan gaan we ze nog even langs. Dus je moet wel best wel goed zijn in je eigen vak. Maar het is niet het enige.
Daar we mogen geen onzin verkopen. Laat dat heel duidelijk zijn. Ja.
En dan heb je daarnaast noem je net dat als derde poot noem je dat persoonlijk leiderschap.
Ja.
Waarbij we dus echt naar onszelf moeten kijken. Het zelf moeten doen. Zelf verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar je hebt het ook over dat ondernemersspel.
Ja.
En wat is dat dan?
Nou, dat is voor mij eigenlijk wat ik van mijn vader heb geleerd. En mijn vader noemt dat gewoon logisch nadenken. En ik zie veel mensen een aantal keuzes maken dat ik denk, ja, maar als je hier toch over nadenkt, kan je toch zelf ook begrijpen? Dat
Geef
het
een
zo
voorbeeld.
Is. Nou, ik had bijvoorbeeld van de week, en ik weet niet of jouw luisteraars zoiets begrijpen, maar een klant van mij die zegt, nee, niet eens een klant van mij, anders had ze het niet gezegd, maar een dame zegt tegen mij, ja, en ik heb mijn doel gemaakt voor 2020, en ik ga webinars geven. En webinars zijn eigenlijk dat je online trainingen via het internet geeft. Ik zeg, nou, hartstikke goed. Leuk dat je dat gaat doen. Werkt ook hartstikke fantastisch. Ik doe het zelf ook iedere maand. En toen zeg ik, en aan wie ga je dat dan doen? En dan zeggen ze, aan wie ga je dat dan doen? Yes, ja, wie ga je daar dan van uitnodigen? Als je geen bereik hebt, als je geen volgers hebt, wie nodig je dan uit? En ik denk steeds, als je een plan bedenkt, bedenk je toch ook gelijk, aan wie ga ik dat dan verkopen?
Ja, precies.
En mensen denken wel vaak aan de eerste stap, maar nooit aan de tweede en de derde stap.
Dus eigenlijk moet je dat gewoon logische vragen aan jezelf stellen.
Logisch.
Voor wie, wanneer, wat gaan die mensen betalen?
Die.
Ja, precies.
Ja. En ik zie ook zoveel mensen. Laatst sprak ik iemand zegt, ik ga een workshop organiseren. Ik zeg, hartstikke leuk. Waarom? Ja, waarom? Ik zeg, ja, wat is het doel? Doel. Moet zoiets ook al een doel hebben? Ja, weet je. En als je ondernemer bent, dan snap je dat je nooit iets doet zonder dat het een doel dient.
Ja.
Weet je? Dus, ja. En logisch daarin nadenken is voor mij een eerste vereiste.
Dus eigenlijk zijn bijna de journalistieke vragen. Waarom doe je het? Met wie? Wanneer? Wat betalen ze?
Ja. Ja. Echt waar. En wat is het vervolg?
En wat is het vervolg? Ook een hele belangrijke. Jij bent heel erg recht voor zijn raap.
Ja.
Ook recht voor zijn raap als het gaat om geldzaken. Dat vind ik heel grappig. Er zijn best wel heel veel trainers die helpen ZZP'ers of ondernemers. Of mensen die zeg maar in hun loopbaan iets willen bereiken. Ja. Maar jij bent ook recht door het midden als het gaat om geldzaken.
Ja.
Waarom is dat?
Nou weet je, daar hangt zo'n mythe omheen. En voor mij is geld een ruilmiddel. Wat ik altijd zeg is, weet je kunt jezelf ook in hamsters laten uitbetalen of in kamelen. Weet je, en wat ik altijd zeg is, doe dan die hamsters samen in een zakje. Breng ze naar je hypotheekverstrekker en zegt van, joh, dit is de hypotheek van mij. En als je ze samen laat zitten, heb je ook die van juni. Weet je, maar mijn hypotheekverstrekker accepteert dat niet als betaalmiddel. En ik heb van een andere bekende Nederlander geleerd dat geld is niks anders dan een bedankbriefje. Het tekent me niet als mens. Het zegt niks over mijn waarde als mens, maar wel over mijn waarde, over dat wat ik in de markt zet als businesscoach.
Oké, maar je zegt, we moeten dus vrij neutraal naar kijken. Het is gewoon
hartstikke
een cijfer.
Neutraal.
Precies. Dus dan wordt het al een beetje makkelijker van.
Tuurlijk. Het komt toch niet straks op mijn grafsteen te staan wat mijn banksaldo is?
Nee.
Doe niet zo ingewikkeld.
Ja. Dus dat is het eerste. Je moet er zeg maar niet zo ingewikkeld over doen.
Nee.
Maar vervolgens zeg je ook dingen, dat vind ik wel heel erg grappig. Op je website zag ik op een gegeven moment dat je tips hebt om van 10.000 euro omzet per jaar naar 10.000 euro omzet per maand te komen. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel coaches, ZZP'ers, trainers. Mensen die bij jou aankloppen, die komen nog niet eens boven die 10.000 euro per jaar uit. En jij zegt, ik ga je helpen, dan maak ik 10.000 euro per maand van.
Ja, als dat ze dat willen.
Dat zijn nogal beloftes.
Het zijn 10 tips die ervoor gezorgd hebben bij mij dat het zo gelukt is. Okay. Dus ik doe nooit beloftes. Juist vanwege die driehoek waar ik het net over had.
Ja.
En ik kan slechts één deel...
En die driehoek,
deel...
pak ze nog even, dat is dus je eigen vakmanschap.
Ja.
Dat is dat ondernemersspel goed beheersen. En als derde was het persoonlijk leiderschap.
En ik kan voor mijn klanten slechts één onderdeel van die driehoek natuurlijk verzorgen. En daarmee geef ik nooit garanties. Iedereen die zegt van, joh, ik leer jou hoe je in 6 maanden een ton verdient... Aan dat soort uitspraken doe ik nooit.
Okay.
Maar het zijn wel de 10 tips die mij destijds hebben geholpen... om inderdaad van een dramapraktijk naar iets te komen... waar ik in ieder geval mijn eigen broek op kon houden. En dat was voor mij belangrijk.
We zitten natuurlijk nu wel met, hoe zeg je dat? Met gespitste oren te luisteren.
Ja? Ja?
Deel eens een van die tips.
Dat is inderdaad dat je... je moet echt moet richten op een ideale klant. Dat is zo ongelooflijk belangrijk.
Een ideale klant. Dat is echt Veronique Prins idioom. Hè? Wat is dat, een ideale klant?
Nou ja, dat is als ik het tegen mijn eigen klanten zeg... dan is de klant waar je hart van gaat zingen. Maar het maakt in ieder geval dat je niet langer een hele bevolkingsgroep... of de hele wereld wil helpen. Maar dat je echt in marketingtaal... echt heel specifiek op één gericht iemand kunt gaan schrijven... die zich volledig herkent in alles wat je schrijft, doet, zegt... podcast, video of welke manier van marketing jij ook gebruikt.
Dat je echt een persoon in gedachten hebt.
Echt. Ja, en het maakt het ook met name marketingbedrijf vele malen makkelijker. Want ik kom 's morgens binnen. Ik heb natuurlijk zelf ook een ideale klant. Ze gaat bijna naast me aan het bureau zitten. En ik stel mezelf echt inwendig de vraag... hoe kan ik jou vandaag helpen om jouw business een beetje makkelijker te maken?
Ja, maar dat is wel een hele belangrijke volgende stap. Hè? Ik heb in het verleden wel eens gehoord... de beroemde blademaker Rob van Vuren, die zei altijd... Ja. Je moet, als je een tijdschrift maakt, moet je afvragen... wie is die eikpersoon, die ideale lezer, zou je dan in jouw woorden zeggen.
Ja.
Maar dan is de kunst om vervolgens ook echt voor die persoon te gaan schrijven.
Echt.
En die persoon ook echt in gedachten te houden.
Echt. En dat komt soms op hele kleine woordjes zelfs aan... of iemand wel of niet zich door jou begrepen voelt. Maar het is echt heel bijzonder dat op het moment dat je dat vak gaat verstaan... en dat iemand op jouw website komt of je post leest... op welk social media kanaal dan ook, of je podcast luistert... En zeg, jeetje, het lijkt wel of je in mijn hoofd kan kijken. Dat wat jij schrijft, dat is precies wat ik 's morgens denk. Of als ik weer in paniek ben, of als ik het eventjes niet meer weet. Ja. En dan, met name waar we het net over hadden... dat verkoop in mijn ogen helemaal niet zo moeilijk is. Ik noem dat dansen met je klant.
Okay.
En dat jouw klant zich zo door jou gezien en begrepen voelt... dan hoef je bijna niet meer te verkopen. Want op het moment dat je dan iets aan kan bieden... waarvan de klant zegt... oh, maar dat zou precies zijn wat ik nodig heb. Dan hoef je alleen maar een tijd en een plaats af te spreken... waarop het kan plaatsvinden.
Ja, je zegt het heel mooi. En je bent er ook echt zelf, je gelooft er 100% in. Je zegt, ik heb dus een soort ideale klant... heb ik voor mezelf beschreven. Ja. Ik stel me ook echt voor dat hij dus bij me op kantoor zit... als ik beslissingen neem.
Ja.
Kun je eens iets meer over die ideale klant vertellen? Wie is dat dan? Wie is de ideale klant van Veronique Prins?
Ja, nou, bij mij zijn het dus inderdaad ambitieuze coach en therapeuten.
Okay.
Ooit het besluit hebben genomen om voor zichzelf te gaan beginnen. Maar de stappen waar we het net over hebben gehad... een soort gemakshalve hebben overgeslagen. En vaak nog inderdaad vanuit... Ja, en ik noem het... En dat komt misschien een beetje lelijk uit mijn mond... maar ik bedoel het echt liefdevol. Een beetje naïef denken. Ik ben heel goed in mijn vak. Ik slinger een website de lucht in. Waarvan ik altijd zelf denk... je kan hem beter gelijk offline halen. Want dit is niet echt een visitekaartje, zeg maar.
Ja.
Je moeder vindt hem altijd wel heel erg mooi. Zoals mijn moeder dat ook vond destijds. En dan denken... laat maar komen die klanten. En dat gaat niet. Weet je, je zult echt zichtbaar moeten zijn. Zoals mijn eigen coach... altijd zegt, you can't be a secret and a succes. En dat is zo ongelooflijk belangrijk.
Dat vinden mensen ook heel moeilijk. Want dat betekent dat je eigenlijk ook iets van jezelf moet blootgeven. Of dat je misschien een beetje soms je eigen... en dat vinden Nederlanders heel lastig... je eigen loftrompet een beetje moet trekken. Self-promotion vinden we niet leuk.
Nee.
Maar het moet wel.
Nou ja, weet je, als je er zelf al niet in gelooft... wat kun je dan van die klant tegenover je verwachten, weet je? En natuurlijk ben ik ook niet geboren. En als je mijn boek hebt gelezen, dan snap je dat ook. Dat ik dacht van, nou, hè, de wereld zit te wachten op Veronique Prins. Dus kom maar, weet je, ik kom uit een dorp. Mijn vader was heel succesvol, maar dat mochten we vooral niet laten zien. En hè, dus doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
Ja.
Dus toen ik zelf startte, was dat ook een van mijn lastigste dingen. Maar op het moment dat je in de markt gaat zetten en desnoods met een proefprogramma of iets dergelijks. En de resultaten zijn zodanig dat je zegt, ja, zelfs ik met mijn Urke Mannenkoor, zoals we mij altijd heten, op mijn schouders, die van alles tettert van, joh, wie denk je wel? Maar de resultaten zijn zodanig dat zelfs dat koor stilvalt.
Ja.
Ja, wie help je er dan mee om eigenlijk valse bescheidenheid dan nog langer?
Ja, is dit het grootste probleem voor veel ondernemers?
Voor veel ZZP'ers wel.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja, zoals Marianne Williamson dan zegt, you're playing small does not serve the world.
Oké, ik ken haar niet. Waar komt zij vandaan? Is dat een van jouw goeroes?
Nee, zeker niet. En iedereen kent deze zin, want Nelson Mandela heeft hem gebruikt tijdens zijn inauguratie.
Oh, wacht even. Dat is uit dat beroemde gedicht.
Maar het is niet van Nelson Mandela, het is van haar.
Ja.
Weet je, en daar geloof ik echt in. Ik geloof dat we allemaal talent hebben gekregen. En dat je die in kunt zetten om daar andere mensen mee op weg te kunnen helpen. En ja, jezelf te zeggen, ja, maar ik vind het eng. Ja, er zijn wel meer dingen die ik eng vind. Maar wat ik had zeg, succes komt als je dromen groter worden dan je excuses.
Dat is één van jouw signature uitspraken, ja, zou je kunnen zeggen. Je dromen moeten groter zijn dan je excuses. Ja. Leg dat nog eens even toe.
Nou ja, wat bij mij is, ook ik heb natuurlijk hele lange tijd gedacht, wie zit er nou op mij te wachten? Weet je, ik heb wat excentrieke eigenschappen. Ik ben natuurlijk een ADHD'er. Ik ben heel erg druk. Ik ben nogal direct. Dus de eerste 45 jaar van mijn leven ben ik daar altijd op ver en beoordeeld.
Ja.
Dus toen ik dit ging starten, dacht ik eerst nog van, ja, ik moet het wel als een totaal andere persoonlijkheid doen. Want anders dan, hè, dus mijn kantoor is twee hoogte. Dan springt iedereen na 3 minuten natuurlijk twee hoog het raam uit. Dus het begint in ieder geval met jezelf toestemming te geven dat je bent wie je bent en dat ook neer te zetten.
Dat is heel persoonlijk, hè? Dus gewoon eerst maar eens gewoon accepteren dat jij bent wie je bent. En dat daar misschien ook wel mensen in de wereld gewoon op zitten te wachten.
Wel zitten wachten. Nou, en voor mij is dat een 180 om het zwaai geweest. En voor mij is daarin Jim Rohn heel erg belangrijk geweest.
Beroemde, hoe noem je dat zo eigenlijk? Personal development coach.
Ja, nou weet je, alles wat je over hem zegt is in mijn ogen tekort. Dus ik noem hem maar van alles. Hij is mijn mentor geweest. Ik heb het voorrecht gehad om een aantal keren training van hem te krijgen. En hij zegt, work harder on yourself than on your business.
Ja.
En je persoonlijke groei, en zeker als het over succesvol worden gaat altijd voor op zakelijke groei. Je moet de persoon worden die je succes kan dragen. En iedereen denkt maar van, joh, als ik succesvol ben, dan wordt het vele malen makkelijker. Dat wordt het niet. Alleen je leert er wel beter mee om te gaan.
Je ziet het ook al andersom, hè? Sommige mensen zeggen over bijvoorbeeld bepaalde beroemde operazangeressen. Ik heb het ooit gehoord over Maria Callas bijvoorbeeld. Ja? Dat haar talent groter was dan haar persoonlijkheid. En dat haar hele leven getekend heeft.
Ja, dat geloof ik ook nog. Weet je, en dan is het bijna een last.
Ja, dan zijn mensen zo getalenteerd, worden ontdekt en worden eigenlijk als een soort, nou ja, als een soort wereldse grootheid gezien.
Terwijl ze daar natuurlijk helemaal niet klaar voor zijn.
Precies. Vaak nog jong. Ja. Heel interessant. Jij zegt dat proces, of dat haal je bij Jim Rohn vandaan, dat proces moet omgekeerd. Je moet eerst als persoon groeien.
Ja.
Om het bedrijf te kunnen laten groeien.
Ja. En iedere keer op het moment dat ik weer dat we een doel stellen voor het nieuwe jaar, dan kijk ik echt heel duidelijk bij mezelf. En wat heb ik dan bij mezelf te doen om inderdaad die groeisprong weer te maken? Weet je, strategisch snap ik het spelletje allemaal wel. Ik weet welke aantallen ervoor nodig zijn en dergelijke. Maar wat heb ik daar zelf weer in te leren? Omdat juist ook dat zichtbaar zijn waar we het net over hadden. Heel veel mensen denken, word ik maar zichtbaar? En als je het eenmaal bent, dan wens je soms wel eens, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar dat je wel eens onzichtbaar wordt. Want daarmee komt natuurlijk ook gelijk de kritiek en de negativiteit van het internet over je heen rollen. En daar mag je ook mee om leren gaan.
Ja, nou ja, mijn manier van omgaan is vooral denial. Ja. Kijk er gewoon niet naar. Ja.
Maar zelfs dat is voor mij iets geweest wat ik ook heb moeten leren. Nu gaat dat, maar in eerste instantie dacht ik echt, ja, maar ik bedoel het echt heel goed. En waarom schrijf je dan van die lelijke dingen over me? Dus het is interessant.
Ja, nou zeker. Ja. Ja, het is ook heel erg leuk hoe je hierover vertelt. Ik heb twee vragen nog voor je. Ja. Want er zit alweer een beetje tegen de grens van de tijd aan. De eerste die ik voor je heb, dat is een verrassingsvraag.
Ja, okay.
Een nummer tussen van 1 tot en met 15 mag je noemen.
Ja.
En dan pak ik een envelop waar een vraag in zit. En dan gaan we eens even kijken wat erin zit.
Ja, 11.
11, oké. Als je moest stoppen met het werk dat je nu doet, welk beroep zou je dan kiezen?
Zo.
Als je moest stoppen, wat zou je dan doen?
Als je moet stoppen met werk... Oh, jeetje.
Heb je nog een soort beroep waarvan je zegt... dat zou ik nog altijd een keer willen uitproberen?
Nou, zal ik je eerlijk vertellen. Ik vond het achter de kassa altijd zo ontzettend leuk.
Daar kunnen ze nog een paar mensen gebruiken. En zeker, nee. Zeker een beetje enthousiaste mensen.
Nou ja, weet je, nou hier die. En dus het moet in ieder geval een... ik zou dan wel heel graag iets van een Airbnb of zo willen. Nee, niet een Airbnb, maar een B&B in Frankrijk willen starten.
Oké. Okay.
Want ik vind het wel heel fijn om voor mensen te zorgen.
En, dus daar komen je nog een keer tegen bij dat programma?
Nee, dat denk ik niet. Nee, want dan moet je al geen plan hebben, de taal niet spreken, geen geld meenemen en niet voorbereid. En dat is niet helemaal
dat
mijn...
Dat past niet helemaal bij jou.
Dat is niet helemaal mijn manier.
Jij kijkt naar het programma. Je denkt, hoe kunnen die mensen zo gek zijn?
Nee, weet je, ik kijk daar vol bewondering naar. Want ik zie natuurlijk zoveel criticasters op zo'n dergelijk programma.
Ja.
Lekker makkelijk oordelen vanaf de bank. Deze doen het wel.
Ja, okay.
En ze slagen ook nog heel vaak. Dat het niet is zoals ik het zou hebben gedaan. Dat is iets heel anders. Maar ik heb immens respect voor de mensen die, ik weet niet of ik dat hier mag zeggen, maar gewoon de ballen hebben om het toch gewoon te doen.
Ja.
Weet je, dus nee, ik vind het fantastisch. Ik zou een andere manier gebruiken.
Ja,
maar dat is inderdaad wat ik zou gaan doen. Ja.
Laatste vraag aan jou. Wat is jouw mediatip? Wat moeten we, behalve jouw boek, hè, de Kick-Ass Code voor Succesvol Ondernemen, wat moeten we lezen, kijken, waar moeten we ons in verdiepen?
We hebben hem net natuurlijk al eventjes genoemd. Voor mij is dat Jim Rohn. Ik denk dat ik hem 2 keer op een dag minstens quote.
Okay.
Hij is inmiddels 10 jaar overleden. En hij is nog iedere dag in mijn leven aanwezig. Jim Rohn verstond de kunst dat als je in een zaal zat met 10.000 mensen, dan haalde hij er een onderwerp uit wat wel specifiek voor jou was, leek.
Ja.
En alsof hij het alleen maar tegen jou had. En heel YouTube staat vol met hem. Hij is opgegroeid in Ohio, dus hij praat nogal plat Amerikaans, zoals we dat zeggen. Hij knauwt een beetje.
Ja.
Maar zijn lessen over persoonlijk leiderschap en ook de combinatie met hoe je dat in je bedrijf toe kunt passen. Ik vind die man werelds. Echt waar. Hij is
Jim Rohn.
Jim Rohn, ja.
Ja, je schrijft Jim, dat kennen we allemaal wel. J-I-M gewoon. Maar Rohn is R-O-H-N, hè?
Ja.
Dat moet je dus als je gaat zoeken
Hendrik
op...
Hendrik Nico. Ja,
Hendrik Nico aan het einde.
Ja.
Heel leuk. En ik heb ook eens een keer, dat is grappig, ik weet niet of je dat kent, van Jim Rohn op Spotify. Heb je stukjes muziek waarover, zeg maar, uitspraken van hem zijn gemonteerd.
Ja.
Dat zijn bijna een soort mantra's. Dat is ook heel erg leuk voor onderweg in de auto.
Geweldig. Echt. En alles wat hij zegt is voor mij in ieder geval spot on.
Oké.
Okay. Ja.
Heel erg bedanken, Veronique Prins, dat je hier wilde zijn vandaag. En dat je je kennis en je inzichten met ons wilde delen. En ook je enthousiasme. Dat vind ik ook heel fijn. Dankjewel.
Heel graag gedaan.
Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast Veronique Prins. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcast op de BNR-app of jouw favoriete podcast-app.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.